Naam.
Emmanuel van Kerkhoven.
Beroep.
Organist en dirigent.
Barok betekent voor mij...
Het evenwicht tussen intellect en emotie.
Geef me een A, geef me een R, geef me een O, geef me een K, geef me een K.
Barok. Barok, de lange 17e eeuw.
Jezuïeten erfgoed.
Bedreigingen.
Existentiële vragen.
Krulletjes.
Italië.
Antwerpen.
Rubus.
Bach. Wacht. Hoe zit dat ook alweer? Dit is Barokke Influencers, de podcast. Een reeks die kadert binnen Barokke Influencers het festival. Een Antwerps stadsfestival van traditie en vernieuwing. Hoe het ook alweer zat met die barok, kan je ontdekken in de eerste 9 afleveringen van deze podcastreeks. Daarin ging ik, Anke Verschuren, hallo, aangenaam, aan de slag met een aantal onderwerpen die tegelijkertijd eeuwenoud en brandend actueel zijn. Intussen is de tweede helft van het festival volop aan de gang en daar horen ook nieuwe podcastafleveringen bij. Daarin is het tijd voor verdieping en verbreding. Daarin staat gesprek centraal. Vanuit nieuwsgierigheid en natuurlijk ook vanuit heel wat opzoekingswerk praat ik met specialisten ter zake en onderzoek ik verder hoe het gedachtegoed van zoveel barokke influencers zich door de geschiedenis heen beweegt. Welkom bij Barokke Influencers, de podcast. Het is bijna beschamend om te zeggen, maar in deze podcastreeks die vertrekt vanuit de barok, is er nog geen enkele aflevering gepasseerd waarin ik uitgebreid en diepgaand genoeg heb stilgestaan bij wereldwijd misschien wel de grootste en belangrijkste barokke influencer. En dat is natuurlijk Johann Sebastian Bach. Ik was zelf 9 jaar toen ik voor het eerst zijn muziek door mijn eigen vingers voelde vloeien. Toen ik het beroemde Menuet in G uit het notenboekje voor Anna Magdalena Bach leerde spelen. En me thuis aan mijn zwartgelakte buffetpiano even op een paddenstoeltje in de Efteling waande. Zijn muziek zit waanzinnig straf in elkaar, is dan ook nog eens heel erg mooi en mijn hele pianoopleiding lang zat hij op mijn schouder, maakte hij het me soms vreselijk moeilijk, maar zorgde hij ook voor de meesterlijke motieven die toch ook een beetje de soundtrack vormden van mijn jeugd. Om maar te zeggen, ik ben blij dat ik het eindelijk over hem en over zijn werk kan hebben en dat met iemand die veel over hem weet. Dat hoop ik toch tenminste. Hoofdorganist van de Sint-Norbertuskerk, titulair organist van de Sint-Carolus-Borromeuskerk, artistiek leider van het Antwerps Barokorkest en organisator van zowat alles dat met Bach te maken heeft in stad. Welkom, Emmanuel van Kerkhoven.
Dank je wel.
Dank jou om hier te zijn. We duiken straks het leven en het werk van Bach in. We gaan het hebben over het Bachfestival ook, maar het liefst begin ik eigenlijk dicht bij jou in dit geval. Herinner jij je nog de allereerste keer ooit dat jij Bach speelde?
Ik kom zelf uit een muzikaal gezin en mijn vader is ook organist. We hebben thuis een huisorgel staan, een aparte muziekkamer met een klavecimbal, orgel, piano. En er werd elke vrijdagavond gemusiceerd met mijn zussen die viool speelde en cello. En mijn vader dan aan het klavecimbal. Dus ja, als kleine jongen werd ik al vlug geconfronteerd met barokmuziek en ook met de muziek van Bach. Als ik mijn vader hoor spelen, preludes, fugas, dan ging ik direct, als hij klaar was ik blij eigenlijk. Niet omdat hij gestopt was, maar dan kon ik eindelijk proberen om het na te bootsen. Dus dan ging ik eigenlijk de melodieën gewoon proberen na te spelen wat ik daarnet gehoord had. En dat was voor mij achteraf nu gezien een belangrijke leerschool. Ja, voor je gehoor was dat toch een zeer belangrijke periode geweest voor mij om dat te kunnen
imiteren. Ja, wat een training, amai.
Dus ik geloof nog steeds, ook voor in het hedendaags onderwijs, dat dat enorm belangrijk is dat kinderen leren imiteren en leren muziek spelen, echt spelenderwijs. En niet direct in dat schoolse jargon worden gedrukt, maar meer op een speelse manier worden of leren improviseren.
Dus eigenlijk was jouw eerste Bach-melodietje, zal ik zeggen, heb je waarschijnlijk niet eens van een partituur gelezen?
Nee, dat klopt. Nee, dus dat is eerst vanuit het gehoor ontstaan. En ik wist zelfs misschien amper dat het van Bach was, maar ja, ik vond het wel mooi. Mm-hmm. Natuurlijk, ja, het heeft wel heel veel indruk gemaakt en nog steeds. En dat vind ik het meest bijzondere, dat het nog steeds op mij invloed heeft.
Ja, want hoe is die liefde voor Bach dan gegroeid?
Gaanderwijze eigenlijk. Mijn vader, die was ook organist nog steeds. Die is ondertussen 86 bijna, maar die blijft gaan. En die blijft ook studeren. Dus ja, uiteindelijk als ik in de kerk kwam en we gingen mee naar de kerkdienst, dan was dat voor mij altijd wel imposant. We zaten mee met alle kinderen samen boven te kijken naar beneden toe. De zussen speelden mee, de kerstnachtdiensten, de paasdiensten. En uiteindelijk was dat toch wel een heel belangrijke periode nog steeds. En dat maakte indruk op mij, dat pedaalspelen, het orgel dat helemaal uit zijn voegen barst en heel die kerk kon vullen met geluid. Het orgel is een zeer fijnzinnig instrument. Veel mensen denken alle registers open en dat is een orgel, punt. Nee, een orgel is heel veel meer. Je kan door een touché het orgel enorm beïnvloeden hoe dat je dat wilt en vocaal spelen. Mm-hmm. Het is niet zo dat je mag het orgel niet met jou laten spelen, maar je moet het orgel echt kunnen controleren.
Om die nuances eruit te krijgen.
Ja, om die nuances eruit te krijgen, klopt. Ja.
Vereenzelvig jij een orgel met de muziek van Bach?
Ja, absoluut, natuurlijk. Bach was organist bij uitstek. Hij heeft zelf een heel leven gewijd aan vocale, instrumentale muziek, maar ook aan die orgel, die klavesymbolwerk van hem. Hij is dan in Leipzig terechtgekomen uiteindelijk. Heeft daar prachtige dingen gedaan, kantatendiensten gecomponeerd. Heeft er ook geen gemakkelijk leven gehad. En dat is ook wel te herkennen, nog steeds heden ten dage. Die strijd die Bach voerde in de kerk, die herken ik nu nog steeds eigenlijk. Dus de nood aan professionalisme, de nood aan kwaliteit. Dat is eigenlijk een leuk herkenningspunt. Mm-hmm. En ik denk dat veel collega-organisten zich daar misschien ook zullen in herkennen.
Kan je dat nog iets concreter maken? Want ik herken het natuurlijk niet, omdat ik helemaal geen organist ben. Dus ik ben wel benieuwd wat je daar dan precies mee bedoelt.
Bijvoorbeeld, Bach was orgeladviseur. Hield zich ook bezig met de klank van het instrument zelf. Hij zei, eerst moet een orgel goede longen hebben. Dus hij ging die orgels ook testen. En dan kwam die direct uit... tot de constatatie van, kijk, dat moet verbeterd worden of dat. Nu, hier is er ook nood aan goede orgels. Hè. Ik heb zelf in Rotterdam conservatorium gestudeerd, ben daar in contact gekomen met de meest prachtige orgels. Duitsland heeft ook prachtige orgels. Wij in Vlaanderen hebben ook prachtige orgels, vooral oudere orgels uit de 17e eeuw. En dat zijn veel kleinere instrumenten dan bijvoorbeeld de instrumenten die gebouwd zijn in de tijden van de reformatie, omdat men grote orgels nodig had om de samenzang te begeleiden. Hebben wij ook juweeltjes hier staan. Maar die echte grote barokorgels, die ontbreken soms wel hier in Antwerpen of België. Mm-hmm. Vandaar dat we dus ook een nieuw orgel hebben laten bouwen. In de Sint-Norbertuskerk staat een nieuw barokorgel. Met gebruikmakend van een tweedehands gedeelte uit Rotterdam. Dus we hebben dat helemaal gestript. Helemaal nieuwe windvoorziening, zoals ik het eigenlijk wou. Pijpen, mensuren opgeschoven. Dus heel het klankidioom is helemaal veranderd. Dus het orgel is helemaal... niet meer herkenbaar wat het was. Maar het klinkt fantastisch. Het is nu echt een Noord-Nederlands barokorgel.
Wat zijn de kenmerken van een orgel dat fantastisch klinkt?
Een orgel dat fantastisch klinkt is eigenlijk een orgel waarvan alle registers met elkaar mengen. Dus die begrijpen elkaar. Dat is eigenlijk de grootste kunst van orgelbouw. Je moet weten, dus alles heeft met elkaar te maken. Je moet de juiste wind hebben. En dan heeft het te maken met de voetopening van de orgelpijpen. De opsnede, zoals men dat noemt. Dat is het opening tussen... Het liepje eigenlijk, zal ik maar zeggen, van de blokfluit, zoals we dat kennen. Dan heb je de kernspleet, dat is waar de lucht doorkomt. Nu, die dingen moet je allemaal afstellen om een pijp mooi te laten klinken. Dat is een kunst op zich.
Amai.
Daar moet je heel veel ervaring mee hebben, mijns inziens. En er zijn een paar mensen die dat enorm goed kunnen. Maar dat is een goed klinkend orgel. En vooral ook een touché, dus een klavier waar je dus goed op kunt het orgel beïnvloeden.
Toelaat om bespeeld te worden, eigenlijk. En dus met die orgelbouw en die professionalisering en die kwaliteit van die orgels was Bach ook heel erg bezig.
Ja, klopt. Ja. En daarnaast ook met zijn orkest aan goede muzici te zoeken. Want hij had ook heel veel ruzie. Onder andere in Arnstadt heeft hij een confrontatie gekend. Dat ook bekend is, hij had daar zippelfagotist genoemd. Iemand lulfagotist genoemd, omdat hij heel slecht speelde. En dat is tot een confrontatie gekomen. Blijkt, het schijnt te zijn, dat hij zijn degen genomen heeft en een klap in zijn gezicht gekregen heeft. Je kan dan als conclusie trekken, die Bach, dat was waarschijnlijk een agressief of met een kort lontje, maar dat geloof ik niet. Ik denk dat Bach echt op zoek was constant naar kwaliteit, naar professionalisme. In zijn muzici, in het orgelspelen, in de orgelbouw.
Hij legde de lat heel hoog. Ja. Het was belangrijk dat het heel... Ja. Dat het was zoals hij het wou. Of...
Hij was op zoek naar... Eigenlijk schrijft hij zelf naar een gereguleerde kerkmuziek van hoog niveau. En hij heeft dat pas kunnen realiseren in Leipzig vanaf 1723. Juist 300 jaar geleden... Dus vandaar ook het Bach-festival een bijzonder kader krijgt. Mm-hmm. Maar hij was daar altijd mee bezig. En volgens Bach is het ook zo dat... volgens zijn visie heeft muziek twee doelen. Dat is namelijk tot Gods eer en tot zielsverrukking. Die Gemütsergötzung noemt men dat. Mm-hmm. Dus dat is voor hem echt wel wezenlijk. Dus dat is ten dienste van God en ten dienste van die Bijbel. Dus in die zin is het eigenlijk een klinkende verkondiging. Die kantaten bijvoorbeeld in Magnificat en de Hohe Messe.
Bach was een Lutheraan, toch?
Ja, ja, hij was een Lutheraan. Dus hij wordt beschouwd als het hoogtepunt van de Lutheraanse kerkmuziek. Mm-hmm.
En hoe was zijn verhouding tot de Jezuïeten?
De Jezuïeten, dat is mij niet echt bekend of dat daar een verhouding geweest is. Maar ik weet in ieder geval dat Bach zeer, uit de geschriften toch, dat hij zeer ecumenisch moet geweest zijn. Want hij werkte wel bij een zeer orthodoxe kerk, een Luthers-orthodoxe kerk in Leipzig. Maar hij heeft daarvoor bijvoorbeeld in Keuten gewerkt bij een Calvinistische hertog, waar hij heel veel of heel goede contacten mee had. En waarin dat hij zelf beschrijft dat het een van zijn gelukkigste periodes was. Daar kon hij heel veel sonaten schrijven voor violosuites, heeft hij daar geschreven. De cellosuites heeft hij daar, de bekende cellosuites, geschreven. Dus, en hij heeft ook de Hohe Messe natuurlijk op Latijnse tekst geschreven voor het Dresdner Hof, dat een katholiek hof is. Dus daarom zie je wel dat die man eigenlijk vrij ecumenisch was.
Ah ja, dus dat hij wel echt open stond.
Ja, volgens mij wel.
Oké, ja. Okay. Want ja, je zou denken, we zitten dan natuurlijk echt in die gereformeerde kerk, terwijl dat we met de Jezuïeten natuurlijk op het hoogtepunt van die contra-reformatie zitten.
Dus we zitten nu even aan de andere kant natuurlijk, de contra-reformatie en dan de reformatie met Bach. Natuurlijk, schilderkunst en beeldhouwkunst is natuurlijk binnen de katholieke kerk veel belangrijk en is ook natuurlijk bij jullie podcast, denk ik, uitvoerig aan bod gekomen. En nu hebben we natuurlijk de andere kant, de reformatie, die volgens mij ook wel nodig is. En ik durf zelfs zeggen dat het tijd is voor een nieuwe reformatie, lijkt mij.
Oké.
Daar ben ik eigenlijk al heel lang mee bezig. Een bepaalde visie dat de kerk eigenlijk zich zou kunnen of moeten opentrekken. Hè? Maar niet vanuit het instituut zelf, want ik ben zelf persoonlijk niet zo bezig met het Vaticaan, maar ik vind het wel belangrijk dat mensen hun eigen kerken, hun eigen geschiedenis kennen en daar misschien eens terug over nadenken. Ik vind dat er wordt te gemakkelijk gesproken over herbestemming, ons erfgoed commercialiseren of vooral ironisch daarmee omgaan, gewoon mee lachen. Maar er wordt weinig eigenlijk gedacht van oké, een kerk kunnen we daar niet op een nieuwe manier naar kijken en het mooie eruit filteren. En een nieuw begin maken.
Ja.
Dus ik heb wel veel sympathie. En vooral voor de openheid als Bach. Ja, als je ziet op welke plekken dat hij gewerkt heeft en dat hij daar allemaal toch zijn draai in vond. Maar ik denk heden ten dage, wij doen in Norbertus al sinds 2011 kantatendiensten. En daar voeren we dus de kantaten uit van de zondag die Bach daarvoor geschreven heeft. Dus we brengen eigenlijk de muziek terug in de context waarvoor die geschreven is. En dat vinden wij zeer belangrijk, ook als organisatie van Bach in de stad, dat we niet alleen aan historische uitvoeringspraktijk doen, maar een contextuele uitvoeringspraktijk. Dat heel veel wordt uit zijn context gedaan.
En hoe wordt die context dan meegegeven?
Die kantatendiensten bijvoorbeeld zijn samen met dominee Dick Wursten, dat is een Calvinist, maar hij is meer Lutheraans, vind ik. Dat zal je misschien
weet
graag
zelf nog niet.
En onze priester. Dus dat is eigenlijk al een ecumenisch gebeuren op zich. Dus, ja. En dan met het nieuwe orgel beneden, want dat staat beneden. Samen zijn gebeurd eigenlijk heel protestant. Dus de mensen zingen uit volle borst mee. En de kantatendienst wordt eerst door Dick Wursten tijdens een homilie uitgelegd. Dus in die aria hoor je het kwaad, de Satan. In die recitatief hoor je de zachtheid of de mildheid van God. Dus men krijgt eerst een heel mooie uitleg.
Ja, het zijn echt vertellingen hè, die werken.
Inderdaad, dus het is eigenlijk een gezongen homilie, eigenlijk een cantate. Dus maar eerst wordt die uitgelegd en dan voeren we die cantate uit. De mensen krijgen de vertaling ook. We krijgen er enorm heel veel respons op. Er komt heel veel volk naartoe, vanuit Nederland, Frankrijk soms. Dus.
Ja, dan ga je natuurlijk een stapje verder dan puur de esthetische waarde. Hoe mooi het is of zo. Dan ga je ook naar, naar een begriplaag toewerken.
Ja, ik vind die dimensie van die context, van religie, van in de kerk te zijn, vind ik zeer belangrijk. Mm-hmm. Want ik las pas van een collega, die had een boekje meegebracht. En er stond in, niemand gelooft nog in God, maar wel in Bach.
Ja.
Dat vind ik een zeer bizarre uitspraak. Als je weet dat Bach zijn muziek schreef op die teksten voor de Bijbel, om die juist te verduidelijken, kun je die eigenlijk volgens mij onmogelijk uit elkaar halen.
Ja, dus Bach is een soort God.
Ja, op dat punt wel. Ik vind het dan wel pijnlijk als men dat uit elkaar trekt. Want dan mis je een dimensie volgens mij.
Want Bach wordt ook wel heel erg vereenzelvigd met de barok. De barok die stopt officieel bij de sterfdatum van Bach. Wat bedoelen ze daar nu eigenlijk mee met die barokmuziek? Hoe zou jij dat omschrijven?
Ja, die barokmuziek, dat is eigenlijk, als je het dan bij Bach bekijkt, of andere componisten ook wel, maar vooral Bach. Beethoven zegt zelf, hè, niet Bach zonder een meer. Dus hij zegt, Bach betekent beek. Het is geen beek, maar het is een zee, die Bach. Dus het is een dialoog constant tussen polyfone lijnen die niet ophoudt. Dus het is een ongelooflijke stroom dat Bach kan teweegbrengen met een spanningsopbouw, ongelooflijk, en dan terug ontspannen. Dus daar is die echt wel ongelooflijk goed in. En dat staat ook voor de barok, vind ik. Het is een soort continuïteit. Het basso continuo zegt het natuurlijk ook.
Mm-hmm.
Die constante dreunende bassen
stuwing,
eronder. Ja, die stuwing. Hè. En in die zin is het misschien wat onrespectvol vergeleken met het disco. Ik vind, je kunt er zo'n drum onder zetten. Vandaar dat YouTube waarschijnlijk ook vol staat met deuntjes van Bach. Met gewoon een beat onder.
Voilà.
Dat is dus de gemakkelijkste muziek om een beat onder te zetten.
Die motiefjes, ik herinner mij dat wel van vroeger, dat ik echt met met zo'n blauwe en een rode potlood overal aanduidde waar hetzelfde melodietje terugkwam. In andere stemmen, op andere momenten, in soms zelfs bij een andere ritmes eigenlijk. En dat ik daar dan ook echt een sport van maakte om die dan telkens te laten weer klinken. Of er dan één koos of zo, om dan... ik mis dat eigenlijk. Ik wil dat graag
dat
doen.
Snap ik.
Ja.
Voor mezelf is het ook de favoriete compositievorm, de fuga. Dat is het imiteren van het thema altijd. Dus op de tonica en de dominant, op de eerste en de vijfde toon. En ik improviseer ook vaak een fuga, omdat het eigenlijk veel mensen wisten van, amai, fuga is enorm moeilijk. Maar structureel gezien is een fuga eigenlijk het meest duidelijke dat er is. Je moet nu inderdaad natuurlijk, als het thema uitgesproken is, moet je natuurlijk wel een contra-subject kunnen bijverzinnen. Dus een tegenthema.
Ja.
En dat is wat het even moeilijk maakt, maar als je er wat in thuis bent, dan lukt dat wel. Maar fuga is een beetje voor mij zelf ook een standaard van, kijk, dat is, ja.
En wat is dan jouw allerfavorietste fuga?
Mijn allerfavorietste fuga, dat is een fantasie, een fuga in G, BWV 542.
Wat doet die met jou, die muziek?
Ja, daarin hoor je heel duidelijk die stroom. Dus die perpetuum mobile, constant. Terwijl er geen onrust in zit, maar de constante stroom, het imiteren. En dan valt het weer even stil en gaat het weer verder. Die fuga zit echt fenomenaal geniaal in elkaar.
Ja, dat is het leven ook wel een beetje, eigenlijk. Of dat, als je dat zo zegt, een constante stroom, een perpetuum mobile... dat zijn eigenlijk ook woorden of termen die ik heel erg associeer met hoe het leven vandaag soms is. Hoe dat maar blijft gaan en hoe dat je soms het gevoel hebt dat je er niet uit geraakt. Wat dan misschien eerder een negatieve connotatie is. Maar het is wel bijzonder alsof hij toen al geschreven heeft hoe dat wij vandaag zijn geworden.
Ja, dat zou wel kunnen zijn inderdaad. Maar het mooie aan die muziek is dan dat er toch een ongelooflijke rust in zit. Of je moet de rust er kunnen uithalen. Je moet de momenten kunnen vinden van, kijk, een cadens is een afsluitend iets dat een zin afrondt, dan is het belangrijk dat je die even afrondt en dan laat horen van kijk, hier begint het terug opnieuw. En daar is timing een enorm belangrijk iets in, dus het toucheren, timing. Want je kunt natuurlijk dat stuk als een robot spelen en dan denk ik dat we inderdaad op onze levenswijze terechtkomen, hoe dat we nu... En dan loop je echt tegen een muur aan op een gegeven moment natuurlijk. Dan loop je jezelf voorbij en dan gaat het orgel of het instrument met jou spelen. Mm-hmm. Dus je moet die muziek ook wel echt doorhebben. Die zit structureel zo fantastisch in elkaar. Zoals je zelf zegt, hè, er wordt geïmiteerd. Er is ook omkering, dus de melodie wordt omgekeerd. Ofwel wordt de kop alleen gebruikt, ofwel de staart in omkering. Dus er zijn allemaal trucs natuurlijk voor. Het is niet zo, want veel mensen denken, een kunstenaar of een componist, dat is iemand met een bos haar die volledig chaotisch is en die gaat zitten met een penseel en die schrijft wat op. Nu, bij Bach is dat natuurlijk zeker niet het geval.
Het is mega wiskundig, voilà, toch?
Inderdaad. Maar sommige mensen zeggen wel eens, Bach, dat is wiskunde en dat is, er zit niet veel in. Maar het is nu net die fijnzinnige en die geraffineerdheid die erachter zit, waar je achter moet komen. Dat is zoals een schilderij bekijken. Op het eerste zicht... Je kunt dat niet zien door één keer of twee keer te kijken. Je moet echt misschien wel 50 of 100 keer en dan zie je telkens weer andere dingen. Zo is hetzelfde met die muziek van Bach ook.
Hoor jij daar nog steeds nieuwe dingen in?
Ja, nog steeds. Ik weet heel goed dat ik 17 jaar was, denk ik ongeveer. En dat ik dacht van, ga ik orgel studeren of niet later? Dus, en ik heb op een gegeven moment gezegd op het einde van mijn majora, ik dacht, oké, ik ga ervoor. Maar het summum voor mij zou zijn dat ik alle melodieën, als ik 4 of 5-stemmig tegelijkertijd speel, apart kan horen. Dus, en zo ben ik ook gaan studeren op een gegeven moment. Ik ben beneden begonnen en dan zo, dus als ik bijvoorbeeld een 4-stemmig fuga bijvoorbeeld van Bach, of een prelude, maakt niet uit, dan focus ik me alleen op de pedaal eerst. Dan speel ik de rest ook wel door. Ja, je moet een beetje schizofreen dan zijn op dat moment. Mm. En dan... kon ik alle nuances, alle openingen goed horen. Ook al bijvoorbeeld met een extra register in het pedaal te doen, dat je het pedaal goed hoort. Nu, dan heb je als organist heb je de tenor en de alt in de linkerhand. Dat is wel lastiger, omdat je dan niet één register kunt openen om die ene stem, want dan worden ze allebei versterkt. Maar dat maakt ook een sport van die tenor dan uit te lichten. En dan die alt en dan die sopraan.
Dan kan je zelf beslissen wanneer je wie laat... zingen,
voilà.
Eigenlijk.
Dus dan spring je eigenlijk van de ene stem naar de andere stem. Op een gegeven moment, als je dat op concert speelt, dan zit je zo in dat stuk. En je springt echt letterlijk van de sopraan naar de tenor. Van ja, hier is de alt weer mooi, hier komt de dingen bij. Allee, dan is er een dimensie of een wereld die opengaat. Die, ja, dat is echt, ja, dan ben je van de wereld weg.
Ik krijg er een beetje kippenvel van, maar ja, daar zo over te horen praten. Ja, het is eigenlijk bijna een onnozele vraag als ik jou hoor vertellen, die ik toch dan wil stellen, van wat maakt die muziek dan zo tijdloos?
Ik denk wat die muziek tijdloos maakt, Bach heeft zelf gezegd, muziek is eigenlijk het imiteren van natuur. En ik heb dat lang eigenlijk een bizarre zin, of een eenvoudige zin gevonden. Mm-hmm. Maar eigenlijk zegt dat veel, wij willen allemaal toch stromen, wij willen allemaal authentiek leven, denk ik. En ik denk dat muziek ook doet. Dus als je iets componeert of iets maakt, dat je dat zo natuurlijk mogelijk wil doen. En niet geforceerd, niet wiskundig. Maar dat is mooi, het is wiskundig, maar het stroomt. Er zit emotie in. Het is niet alleen maar wiskunde.
Maar ja, wiskunde is overal. Hè? Ik bedoel, de hele wereld is gebaseerd op wiskunde. De natuur is gebaseerd op wiskunde. Ja. Alles is wiskundig, denk ik.
Inderdaad, dus onze hartslag, geboorte van een kind, alles, er zit overal een ritme in.
Ja, het aantal bladeren aan een boom, hoe insecten communiceren, alles. Ik denk echt dat dat overal is. Er is trouwens een hele leuke aflevering over wiskunde in deze podcastreeks met David Eelbode, professor van de universiteit, die daar ook vol lof en passie over spreekt. En waardoor je echt beseft hoe het overal is. En helemaal niet alleen op de beurs en in computers, maar ook in
overal
de natuur.
Aanwezig. Dus,
ja. En het is dan die natuur die Bach... verklankt? Op een goddelijke wijze?
Op een goddelijke wijze sowieso. En op een ideale wijze eigenlijk. Het is eigenlijk de hemel. De hemel die hij beschrijft eigenlijk. En ik denk dat het ook de muziek is, tout court, die mij eigenlijk gelovig maakt vooral. Ik bedoel, ik vind het heel moeilijk om niet te geloven. Ik vind het... Voor mij is geloof gebaseerd eigenlijk op verwondering vooral. Ik ben enorm verwonderd dat wij hier rondlopen. Dat wij hier mogen rondlopen. Dat er zoveel mooie dingen zijn, dat wij met mensen kunnen praten, dat wij muziek kunnen spelen, dat we kunnen horen, alles. Dus voor mij is het heel moeilijk om niet te geloven.
Ja, als je het zo zegt.
Je begint zelf ook altijd
te geloven. Ja, je begint ook altijd te geloven. Ja, nee, dat zijn dingen waar ik misschien te weinig over nadenk. Maar wel heel boeiend, sowieso. Maar laten we het dan ook eens even hebben over het Bach-festival. Want er zijn natuurlijk heel veel manieren om die muziek levend te houden. Dat kan door er een beat onder te zetten op YouTube. Maar er zijn ook andere manieren en daar hou jij je mee bezig. Wat is er allemaal te doen? Wat staat er allemaal op het programma in september?
Er gaat heel wat gebeuren. Het is sowieso 300 jaar geleden dat Bach benoemd werd in Leipzig in 1723. Dus we halen eigenlijk Leipzig naar Antwerpen. Dus in die week is het eigenlijk Leipzig aan de Schelde, zou je kunnen zeggen. De organist van de Thomaskerk, Johannes Lang, die komt zelf ook spelen. Dichter bij de meester Bach kun je niet komen. Die komt in de Carolus Borromeus spelen. En hij komt daar het klavier Ubong 3 spelen. Dat is een orgelmis. Dat bestaat uit 27 delen, prelude, fuga. Zeer feestelijk preludium in S-dur. Dat is echt de feestelijke toonsoort ook. Dus, en wat hebben we dan nog? Ja, we beginnen altijd met een openingskantate. BWV 74. De geest die de domicilie zoekt bij de mensen. En dat is een heel grote bezetting. Pauken, 3 trompetten, 3 hobo's en heel dubbele bezetting van strijkers. Dan hebben we op maandag Thomas Langlois. Die komt uitleggen zijn liefde voor de luit en de theorbe. De theorbe is de grote luit, de aardsluit. Hij is zelf een luitist en uitverkozen tot twintigers van Radio Clara. Als ook Milan Barbé, die heeft de masteropleiding van luitbouw gevolgd. Die komt uitleggen hoe zo'n luit wordt gebouwd. Woensdag hebben we de Bijaardconcerten. Dat is om 12:00 in de Hofkamer. Dat is eigenlijk een van de beste plekjes om de Bijaard te horen. Nu 36 klokken van de 49 van de kathedraal stammen nog uit de 17e eeuw. Dus zijn barokke klokken. Dus men heeft mij verteld dat het dus echt een goed instrument is om de barokmuziek te vertolken. Dus Koen van Assen zal dan die woensdag Bach spelen. Speciaal voor voor de Bachweek. Dan hebben we woensdag Bach Beren Goed. Dan wordt er op een ludieke manier eigenlijk voor kinderen, Johannes Sebastian Beer wordt hij genoemd, wordt er dan eigenlijk aan de kinderen verteld over het leven van Bach, over zijn muziek. Dus met klaver, cymbal, zang en ander instrument. Dus dat wordt ook heel, heel leuk.
Ja, dat klinkt superleuk.
En dan hebben we donderdag hebben we Bach en Bruisend Jong. Dus dat is jong talent van het conservatorium van Rotterdam, Gent, Brussel, Amsterdam. Die gaan in de Sint-Norbertuskerk tussen 11 en 12 en 13 en 14 uur orgelconcerten spelen. En vrijdag 22 september hebben we Bach op Bijaard weer. Dus dan deze keer door Lisbeth Janssens. En dan voor vrijdagavond hebben we dan voorzien Aardbergwerf, organist van de Grote Kerk in Breda. En die zal Bach en Beatles brengen. Dat wil zeggen Beatles, Paul McCartney, die hebben ook bepaalde thema's gebruikt van Bach in hun Beatles-songs. En dan zaterdag is het slotconcert. Dan dirigeer ik zelf het Magnificat van Bach en Zelenka met de Antwerp Rock Orchestra en het Groot Akkoord. Dat is natuurlijk een prachtig stuk waar dat alle toeters en bellen weer tevoorschijn komen. Pauken, 3 trompetten, 3 hobo's, volledig orkest, koor.
Komt alles samen.
Ja, alles komt samen. Het is gewoon één grote jubelzang, dat Magnificat, over de rechtvaardigheid van God eigenlijk.
Oké, dus om heel feestelijk af te sluiten dan?
Inderdaad, dat is absoluut de bedoeling.
Oké, wij gaan hier ook stilaan afsluiten, maar eerst heb ik nog een belangrijke vraag, want het Bach-festival vindt natuurlijk plaats tijdens dat barokke influencers ook nog volop aan de gang is. Dus daar moet toch een link zijn, nietwaar?
Inderdaad, dus op zondag 17 september om 3:00 vindt in de namiddag in de Sint-Norbertuskerk een concert plaats rond de componisten onder andere Dario Castello en Marco Uccellini. Het is eigenlijk een jong ensemble uit Den Haag. En die hebben een Italiaans orgel laten bouwen speciaal, in middentoonstemming. Door dezelfde orgelbouwer die het nieuwe orgel in Sint-Norbertus heeft laten bouwen. Dus er gaan dan twee orgels naast elkaar staan. En ze gaan dus die muziek tot leven brengen. Nu, Castello was van Venetië, Uccellini was kapelmeester in Modena. Nu, uiteindelijk is die muziek, de link met Antwerpen en Baroque Influencers, is dat die muziek hier gedrukt is in Antwerpen. Dus dat zal ook de eerste keer zijn dat die nog hier wordt uitgevoerd. En dat is toch wel, denk ik, een
unieke aangelegenheid.
Link. Ja, lijkt me wel.
Oké, goed, dankjewel voor dit unieke gesprek ook. Geniet heel erg van de komende periode en succes met het Bachfestival.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Dit was Barokke Influencers, de podcast. Die hoort bij Barokke Influencers, het stadsfestival van traditie en vernieuwing. Een initiatief van de Universiteit Antwerpen en Uxia. Alle info over het Bach-festival, dat loopt van 17 tot 23 september. En over de link met Barokke Influencers en wat er allemaal op het programma staat, vind je natuurlijk op het internet, onder andere op www.barokkeinfluencers.be. Dank voor het luisteren.